Goedenavond luisteraars, mijn naam is Bert Lohman. U bent weer live verbonden met het kerkgebouw De Schuilplaats van de Vrije Baptistengemeente in Enschede. Over enkele minuten luistert u mee naar de Bijbelstudie op 18 september 2018. Voorganger is onze broeder Marie Berends.
We gaan vanavond verder met de Romeinenbrief, hoofdstuk 2, vers 1 tot 11. Dat ga ik eerst met u lezen. Ik lees uit de NBG-vertaling. Er staat het volgende. Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt. Sorry, doe ik te snel? Ja, dat zijn de zenuwen. Ja? Ja, we mogen ook wel ruilen hoor. Dan ga ik daar zitten. Maar het is voor mij net zo hoor. Ik wacht eventjes. Romeinen, hoofdstuk 2... Heb je dat? En dan vers 1. Ja, iedereen? Oké. Maar goed dat je het even zegt. Goed, daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen, wanneer gij oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, daarin veroordeelt gij uzelf. Want gij, die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen. Wij weten echter dat het oordeel van God onpartijdig gaat over hen die zulke dingen bedrijven. Of rekent gij wellicht hierop, o mens, die oordeelt over hen die zulke dingen bedrijven en ze zelf doet, dat gij het oordeel van God ontgaan zult? Of veracht gij de rijkdom van zijn goede tierenheid, van zijn verdraagzaamheid en langmoedigheid? En beseft gij niet dat de goede tierenheid Gods u tot boetvaardigheid of tot bekering, staat er in de grondtekst, leidt? Maar in uw weerbarstigheid en onboetvaardigheid van hart hoopt gij uw toorn op, spaart gij de toorn op, tegen de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel van God, die een ieder vergelden zal naar zijn werken. Hun die in het goede volhardende heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, die krijgen het eeuwige leven, maar hun die zichzelf zoeken, de waarheid ongehoorzaam zijn en de ongerechtigheid gehoorzaam, hun wacht toorn en gramschap. Verdrukking en benauwdheid zal komen over ieder levend mens die het kwade bewerkt. Eerst de Jood en ook de Griek. Maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek. Want er is geen aanzien des persoons bij God. Toen ik dit zo las, dacht ik, dit is geen vrolijk stuk. En dat, ik hou meer van vrolijke stukken. En ik denk, ja, wat wil de Heer hier nou zeggen? Nou, ik ben ermee bezig gegaan en de Heer heeft me toch een aantal dingen laten zien die ik u vanavond wil doorgeven. Op de eerste plaats, in de Romeinenbrief behandelen we de grote lijnen in eerste instantie. De grote lijn in de Romeinenbrief is, er is geen mens uit zichzelf rechtvaardig voor God. Een mens kan het ook niet. Sinds de zondeval is de mens niet meer in staat om uit zichzelf de Heere God te dienen of te naderen. De Heere God is een heilig God. Voor hem is het ten enenmale onmogelijk om een relatie aan te gaan met mensen die hun eigen weg gaan. En daar is een oplossing voor. Die heeft de Vader ons zelf gegeven. Zijn Zoon heeft onze straf gedragen. Vorige week is besproken dat niemand kan zeggen, de heidenen, niemand kan zeggen van ja, ik heb nog nooit van de Bijbel gehoord, ik heb nog nooit van Jezus gehoord, ik heb nog nooit van God gehoord. Ieder mens die is schuldig voor God. Als een mens niet gehoord heeft van God, kijk maar om je heen. Kijk maar om je heen, kijk maar naar de natuur. Ik hoor wel eens mensen die zeggen, jonge mensen zeggen dat tegenwoordig, wij maken kinderen. Dat vind ik zo verschrikkelijk als dat mensen dat zeggen. Dat hoor je regelmatig. En dan bloedt mijn hart. Hè? Maar als je dat dan zegt, dan erken je toch niet dat de Heere God dat mooie schepsel gemaakt heeft en geschapen heeft. En ook de Heer heeft het ook in onze harten gelegd, in ons geweten. Die 10 geboden, die heeft ieder mens in zijn geweten meegekregen. Ieder mens die weet wat rechtvaardig is. wat goed is en wat slecht is. Dus Paulus zegt die heidenen, dat was de vorige keer aan de orde, Gerard besproken, de heidenen die kunnen niet zeggen, ik wist het niet. Maar dan gaat Paulus verder met de Joden. Dat zegt hij niet direct hoor, hij zegt, daarom zet gij, o mens, wie gij ook zijt. En natuurlijk, hij doelt op ieder mens valt daaronder, de heidenen, de niet-Joden en de Joden. Maar hij heeft toch wel in het bijzonder de Joden voor ogen, dat wil ik u laten zien in vers 17, kijkt u maar even mee van hoofdstuk 2. Hij heeft dan een hele verhaal verteld, Paulus. En dan zegt hij op een gegeven moment in vers 17 van hoofdstuk 2. En als u dan zich Jood laat noemen, steunt u op de wet. Dus hij heeft het over de Joden, ook al in vers 1. Maar alle andere mensen kunnen zich dat ook daar ook zich aantrekken. Dan zegt hij, wie je ook zijt, je bent niet te verontschuldigen wanneer je anderen veroordeelt. Want als we het hebben over de Joden, die hadden voor zichzelf het idee dat zij een volk van God zijn. Dat zijn ze ook natuurlijk. Hè? In Deuteronomium staat, 7 vers 6, er staat, gij zijt een volk dat de Heere uw God heilig is. U heeft de Heere uw God uit alle volken op de aardebodem verkoren om zijn eigen volk te zijn. Dus de Joden konden zeggen, wij zijn Gods volk, wij weten het. We hebben de wet, we hebben de profeten. En de Joden die gingen er eigenlijk ook een beetje van uit dat als het oordeel zal komen, dat zij dan wat werden ontzien. Want zij wisten alles. De niet-Joden, de heidenen, die zouden behoorlijk gestraft worden. Maar de Joden zelf, dat werd ook zo geleerd door de rabbies. Die wisten van nou, de Heer zal bij ons nog wel het een en ander door de vingers zien. En de Joden zelf, die veroordeelden de niet-Joden, de heidenen. Hadden ze ook wel alle redenen toe. Wat de heidenen in hun omgeving deden, dat deugde natuurlijk van geen kant. Hè? Kinderoffers en afgodendienaren. En er gebeurde van alles en nog wat daar bij de heidenen. En de Joden keken ernaar en die veroordeelden dat. Aan de ene kant terecht. Want God zegt in zijn woord ook, al die dingen die gebeuren, dat zijn zaken die God niet kan hebben. Dat zijn fouten, dat zijn zonden. Wat staat hier? Even kijken hoor. Wij weten echt in vers 2 dat het oordeel Gods onpartijdig gaat over hen. In de grondtekst en ook in de herziende Statenvertaling staat, rekent u erop dat God in waarheid, zijn oordeel gaat in waarheid over die zonden die ook door die heidenen bedreven werden. Dus in wezen hadden de Joden wel gelijk dat zij oordeelden. Maar daarbij vergaten ze dat zij zelf net zo fout waren. En dan zegt Paulus hierin, als jullie de anderen oordelen, eigenlijk veroordeel je ook jezelf. Als je de ander veroordeelt dat zij de Heere God niet dienen, dat zij geen naastenliefde kennen, eigenlijk oordelen jullie jezelf. Want jullie kennen in wezen ook niet ten volle de naastenliefde. Dat kan eigenlijk ook niet, hè. Ik ook niet, u denk ik ook niet. Je kunt niet ten volle God op de eerste plaats stellen, de naaste liefhebben als jezelf, zonder hulp van God. Dat kan haast niet. Nou, maar dat konden de Joden dus ook niet. En God die oordeelde hun ook. Iedereen valt dus onder het rechtvaardige oordeel van God. De Joden dus net zo goed. Ik zei het net al, van heb de Vader lief met geheel uw hart, geheel uw verstand, geheel uw ziel. Die wet, daarin zijn alle wetten van de Joden samen te vatten. Heeft de Heer Jezus zelf gezegd. Alle wetten zijn samen te vatten in die ene wet. Heb de Vader lief met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en heb de naaste lief als uzelf. Daar is de hele wet was daarin samen te vatten. En daarin, die hielden de Joden ook niet. Dus als zij die anderen aanvielen, vielen zichzelf aan. Jezus zegt ergens anders, apostel Paulus zegt dat, de apostel Jacobus zegt in hoofdstuk 2, vers 11, want hij die gezegd heeft, gij zult niet echtbreken, heeft ook gezegd, gij zult niet doodslaan. Dat zegt hij ook tegen de Joden. Als jij nu geen echtbreuk pleegt, dan kun je zeggen van kijk, dat doe ik niet. Ik ben netjes, ik hou me aan de wet. Maar je pleegt wel doodslag. Of als je nou geen doodslag pleegt en geen echtbreuk, maar je bent wel jaloers op je naaste, of je liegt, dan ben je toch een overtreder van de hele wet geworden. Dus dat oordelen, hoe zit het dan met ons? Dat dacht ik eigenlijk aan. Ik denk, ja, we kunnen dat wel over de Joden zeggen, maar hoe zit het nou met ons? Oordelen wij ook de ander? En denken we dan stiekem, zo erg ben ik nog niet. Ik heb er wel een voorbeeld van. Wij zeggen, die en die persoon, ik vind dat die wel misbruik maakt van de sociale voorzieningen. Van de bijstandwet, probeert alle kortingen te krijgen die er zijn. De huurtoeslag, kindertoeslag, werkt niet. Dus die maakt echt misbruik, verschrikkelijk. Oordeel, oordeel, oordeel. En dan gaan we daarna achter onze computer zitten en vullen ons belastingformulier in en we proberen zoveel mogelijk voordeeltjes eruit te halen. Wat is nou meer fout? Wat zou de Heere God hierin zeggen? Zou hij zeggen van, ja inderdaad die andere is fout, maar jou, ja, bij jou zie ik het wel door de vingers. Ik denk het niet. Jezus zegt, haal eerst die splinter uit je eigen oog weg. Nee, dat staat er niet, hè. Haal eerst die balk uit je eigen oog weg, voordat je die splinter, dat kleine dingetje, uit het oog van die ander kan verwijderen. Ik wil er even een voorbeeld van geven. 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. Daar is zondagmorgen al iets over gezegd. Dus ik dacht, die broeder die... Die haalde het gras voor mijn voeten vandaan. 2 Samuel 12. Moet ik zelf even zoeken. Broeder Witme die haalde dat al even aan. 2 Samuel 12. Gaat het? Een heel bekende geschiedenis. 2 Samuel 12, vers 1. Hebt u dat, zuster? Ja? 2 Samuel 12, vers 1. Daar staat, en de Heere zond Nathan tot David. Nou, u kent het verhaal. Zondag is dat nog even genoemd. De Heere zond Nathan tot David. En die kwam bij hem en zeide, er waren in de stad 2 mannen. De een was rijk, andere arm. De rijk had veel schapen en runderen. De arme had helemaal niets, behalve een klein ooilam dat hij had gekocht en opgekweekt. Groeide bij hem op, samen met zijn kinderen, at van zijn beten, dronk uit zijn beker, sliep in zijn schoot. Het was hem als een dochter. Toen kreeg die rijke man bezoek. Maar hij kon er niet toe komen een van zijn eigen schapen of runderen te nemen en te bereiden voor die reiziger die bij hem was gekomen. Dus nam hij dat ooilam weg van die arme man en bereidde dat voor die man die bij hem gekomen was. Toen ontbrandde de toorn van David, nou zie je het al helemaal voor je, tegen die man. En hij zeide tot Nathan, zo waar de Heere leeft, die man die dat gedaan heeft is een kind des doods. En het ooiland moet hij vergoeden. En dan zegt Nathan in vers 7, gij zijt die man. Gij zijt die man. En dat laten we ook zo bij onszelf eens nagaan. Als wij een ander oordelen, veroordelen, laten we dan ook eens kijken van, waar gaat het bij ons fout? Ik wil niet zeggen dat je nooit iemand mag wijzen op dingen die verkeerd gaan. Als broeder, als zuster mag je iemand wel vermanen. Mag je wel zeggen van broeder, zuster, ik weet niet of dat zo goed is. Maar oordeel niet. Dat is wat de Heer zegt. En ik denk dat de Heer daar gelijk in heeft. Die aansporing zijn heel praktisch gemaakt. Hè? En dat vind ik zo mooi. In 2 Timotheus 3 staat, elk schriftwoord, in de MBG staat het iets anders, dat staat het verkeerd vertaald. Even terzijde, ik zeg dat me heel af en toe zo hoor, maar in de herziene staat dat iets beter. Er staan ook wel fouten in de herziene, staat er vertaling. Maar dit staat er wel goed in. Er staat, elk schriftwoord is van God ingegeven. Ook dit schriftwoord van Nathan, ook dit schriftwoord wat ik vanavond lees. Elk schriftwoord is van God ingegeven en nuttig om te onderwijzen. Dus als die staat van oordeel niet tegen de Joden, dan is dat ook voor ons bedoeld. Ja, daar hebben we het net over gehad. Dan vers 3. Rekent gij hierop mens, o mens, de Jood, maar ook wij, die oordeelt over hen, dat gij het oordeel van God zult ontgaan? Ja, af en toe zoek ik met u dingen op, want anders denkt u van, die Mari die bedenkt wat. Ik ben daar heel onzeker over, dus ik wil het met u samen doornemen. Lucas 18. Ik ga niet heel veel met u lezen, maar dit nog wel. En op het einde wil ik ook nog één tekst met u lezen. Dus dit is de tweede en op het einde de derde tekst. Maar Lucas 18, vers 9... Ook als een mooie, hè? Maar, nou wil ik het lezen en dan wil ik u vragen, probeert u zich nou eens te verplaatsen in die fariseer. Ik zeg niet dat u dat bent, maar probeert u zich daar eens in te verplaatsen. Ja? Jezus sprak met het oog op sommigen die van zichzelf vertrouwen dat zij rechtvaardig waren en alle anderen verachten deze gelijkenis. Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer die de hele Bijbel van havel tot gort kende. Elke dag bad. En de ander was een tollenaar die de mensen bedroog en achter hun geld aan zat. De fariseer die stond en hij bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben als alle andere mensen. Als rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of zoals die daar, die tollenaar. Ik vast 2 maal per week, ik geef 10 van al mijn inkomsten, ik bid 3 keer per dag. Nou, goed, de tollenaar die stond van verre, die durfde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de heilige in de hemel. Hij sloeg zich op de borst en zei, o God, wees mij zondaar genadig. Jezus zegt, deze keerde, in tegenstelling met die ander, rechtvaardig naar huis. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En ieder die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Okay, dat naar aanleiding van het oordelen over anderen. Nu gaan we naar vers 5. Daar staat, in uw weerbarstigheid en onboetvaardigheid, daar haal ik eventjes aan. Ik heb u net gezegd van, het wordt tegen de Joden gezegd. Nou, in deze woorden, weerbarstigheid en onboetvaardigheid, daar hoor je dat al. Hè? Dat, ik weet niet of u zich dat kan herinneren in Deuteronomium, hoofdstuk 9, vers 6, er staat ook, je bent een hardnekkig volk. Nou, het staat er veel vaker. Als de Joden door de woestijn lopen, hoe vaak zegt de Heere God niet, jullie zijn hardnekkig. En weerbarstig. En uit deze woorden zie je dat Paulus dan ook doelt op de Joden. Maar ook wij kunnen hardnekkig en ja, weerbarstig zijn. Ik kijk maar naar mezelf. Ik ben vaak heel hardnekkig, heel weerbarstig. En dan ben ik blij dat ik naar de Heer toe mag gaan en mag belijden. En dan is Hij getrouw en rechtvaardig om ons te reinigen van alle ongerechtigheid. We gaan verder naar... ik pak gewoon af en toe wat stukken uit hoor. In uw weerbarstigheid hoopt gij de toren op. Ja, ik zei dat net al, eigenlijk spaar je dan de toren. Een soort spapelt, je spaart het op en op een gegeven moment is het zoveel, dat dan, ja, dan komt er enorm veel toren van God vrij. En dan die goede tierenheid die hier staat, hè, die veracht gij de rijkdom van zijn goede tierenheid. Van als je die toren ophoopt, als je die oordelen geeft, als je denkt van nou, God die kijkt wel door de vingers bij mij, of ik word niet zo geoordeeld. Eigenlijk zeg je dan van dat oordeel dat blijft nog heel lang weg. Nou, valt eigenlijk wel mee. En misschien is het allemaal niet zo erg. Als je dat zegt, dan veracht je eigenlijk Het geduld van God. God heeft zoveel geduld. Hij wil dat iedereen behouden wordt. Dat niemand verloren gaat. En als je zegt van nou, ja, het gebeurt helemaal niets. Dan zeg je eigenlijk van, dan veracht je eigenlijk dat geduld van God. Die liefde van God die hij voor ons heeft. Eigenlijk ook als je kleine zonden, bepaalde zonden, als je die voor jezelf houdt. Ik vertel ook maar gewoon uit ervaring hoor, dat ik... Ik noemde net van die belastingen. Nou, daar heb ik dan ook wel eens dat ik denk van, nou, dat kan wel, hè. Als ik zo'n kleine zonde voor mezelf houd, dan veracht ik toch eigenlijk Gods genade. En ik ben dan blij dat de Heer mij dat duidelijk maakt. En dat ik dat kan belijden. Weet je, ook die kleine zonde kun je bij God brengen. Dat wordt ook wel eens genoemd geestelijk ademhalen. Geestelijk ademhalen, dat wil zeggen, je zonde, groot en klein, voor de Heer zijn ze allemaal hetzelfde hoor. Voor de Heer is er geen onderscheid tussen een grote en een kleine zonde. Breng je zonde bij hem, beleid ze, dat is het geestelijk uitademen. Breng ze bij God. En inademen, dan adem je Gods liefde en Gods vergeving weer in. Uitademen, beleiden met berouw. Niet van nou, ik beleid dat, oké, Heer, spijt me, maar ga morgen weer verder. Dat is geen beleiden, dat is niet met berouw. Met berouw, als je dat beleidt, nou dan weet je het ook wel, dan doe je het niet meer. En als het dan toch weer fout gaat, dan heb je nog meer berouw en spijt. Maar je gaat niet zomaar weer makkelijk weer verder. Maar als je geestelijk ademhaalt, dan is er geen belemmering tussen jou en God. Ja. En dan in vers 6. God zal ieder vergelden naar zijn werken. In Prediker staat, God zal elke daad in het gericht brengen. Alles wat verborgen is. Het zij goed, het zij kwaad. Of je nou bij het verbondsvolk hoort, wat hier Paulus bedoelt, of niet. Alles, iedereen wordt vergolden naar zijn werken. 2 Korinthe 5... Dat citeer ik ook voor u. Er staat, want wij moeten alle, hoort u dat goed, dus niet de Joden en niet de heidenen, alleen wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Opdat wij alle en ieder wegdragen wat hij of zij in zijn lichaam verricht heeft, nadat hij gedaan heeft. Goed of kwaad. Paulus die doet op mensen die denken het zonder God te kunnen doen. Dat snap ik ook wel. En met die werken wordt niet alleen de zichtbare daden bedoeld, maar ook je innerlijke gesteldheid. Maar toch begon ik hierover een beetje te piekeren, moet ik u eerlijk zeggen. Ik dacht van, wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Hoe zit het nou? Dan kom ik straks... Bij Jezus op de rechterstoel, kom ik daar. Hoe zou dat dan gaan? Zou het dan zo gaan dat ik dan kom met mijn hele hebben en houden? En dat God dan zegt, wat kom jij hier doen? Je hebt nog dat en dat fout gedaan. En dat een fout. Ja, je bent wel behouden. Ja, dat weet ik wel. Maar dat en dat is fout en dat is fout. En dat heb je niet, dat weet je niet meer, hè, maar dat was ook fout. En toen bij die broeder, zou het zo gaan? Dan ga ik deze tekst met u lezen. Moet eens opletten. Psalm 103. Psalm 103. Dat is de laatste tekst die ik met u lees. Ik maak het u niet heel moeilijk. Dus als ik me ga voorstellen dat ik voor die rechterstoel van Christus kom, dan ga ik deze psalm opzeggen. Loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheden vergeeft. Die al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost van de groeven. Die u, het is ongelooflijk, maar het staat er, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. De Heere doet gerechtigheid en recht aan alle verdrukten. Hij maakt Mozes zijn wegen bekend, de kinderen Israëls zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en rijk aan goede tierenheid. Niet altoos blijft hij twisten, niet eeuwig zal hij toornen. En dan komt het, hij doet ons niet naar onze zonde. Hij vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar zo hoog de hemel is, boven de aarde, dat is heel erg hoog. Zo machtig is zijn goede tierenheid over wie hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, onmetelijk, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. En toen dacht ik aan de vader van de jongen die de erfenis doorheen had gebrast, zijn vader voor schut had gezet. En dacht van, ik durf hem niet meer onder ogen te komen. En wat zei hij van, ik ben nog niet eens waard om een slaaf van hem te zijn. Maar ik ga naar hem toe, want het is mijn redding. En die vader die stond niet van, wat kom je hier doen? Maak het eerst maar eens goed. Nee, die vader stond op de uitkijk. En hij stond met beide armen open. En hij zei van, hier, kom hier. En die jongen wilde zeggen van, ik heb gezondigd. Ik ben niet waard om uw slaaf te zijn. Hij kon het niet eens vertellen. Want de vader zei van, kom hier. Kom hier bij me. En je krijgt een nieuwe jas, een nieuwe mantel, een ring, een feest. En zo zal het ook zijn als wij straks in de hemel komen. Ik ga nog even terug met u naar Romeinen 1, vers 23. Nou, mooi aan de tijd gehouden, hè? De vorige keer ging ik ver over de tijd heen. Daar ben ik op aangesproken, de velen. Nee hoor. Ik vergis me, Romeinen 3. Sorry, Romeinen 3. Ik zei 1, maar het is 3. Romeinen 3. Daar gaan we nu even heen. Romeinen 3. Dat is de oplossing. Paulus die laat dus twee groepen mensen zien. Heidenen, die het hadden kunnen weten. Die de Heere God niet hebben gediend. Joden, die het wisten. Die de wet hadden gekregen. Maar geen van allen kunnen God echt dienen. En er staat hier in Romeinen 3, vers 23. Want allen, dus de Joden en de niet-Joden, en wij ook, allen hebben gezondigd en derven, missen de heerlijkheid Gods. En dan staat er, en ze worden om niet zomaar, om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing van en in de Heere Jezus Christus. Dit is de grote lijn van deze avond.